Ja, ja, Hans, een nieuwe Driathlon Praat, aflevering 337. En we gaan hem kort houden hoor, want ik wil vierkantjes verzamelen.
sorry, Tim, dat ik jou met een nieuwe verslaving heb opgezadeld.
Ja, ja, ik heb er een paar kleine duizend bij, Hans. Een weekje in Winterberg, twee lange ritten gedaan. Ja, dan gaat het gewoon hard, hè?
Ja, ja, want die ritten worden alsmaar langer, hè?
Ja, maar het is zelfs zo erg dat jij berichtjes krijgt of ik al verslaafd ben.
Ja, ja, inderdaad, effectief. Luisteraars die mij berichtjes stuurden, die het kennen. En die ook zeiden van, die merkte gewoon al aan jouw uitleg in de vorige aflevering van de podcast van Tim is verkocht, die is verslaafd. Ja,
ja, dus, het is een alleraardigste appie, moet ik zeggen. Het, is, ja. Het werkt leuk. Dus, ja.
Nog even bijvermelden alles voor de mensen die aflevering niet meegemaakt hebben, dat het over squadrats gaat, waar ja. Tim kende het al, maar vorige week ging hij net iets te hard kijken op de website en op de app en een paar uur later appte hij mij al van, oeh ja, ja.
Dus, ja, ja, nou, is vertrokken. Maar dat is het suffe ervan, want kijk, ik kende het in de zin van wat ik jou natuurlijk vorige week ook zei. Ik had het voorbij zien komen en horen komen. Ik had eigenlijk nog niet zo door dat het al zo'n grote rage was, totdat jij dat vorige week vertelde. Ja, en dan ga je op die website kijken en dan raak je enthousiast. En toen dacht ik, ja, dan ga ik hem toch even downloaden.
Ja.
En dat was natuurlijk een perfect moment, want wat ik zeg, ik ging naar Winterberg een week, dus dan kom je op allemaal gebied waar je nooit nog bent geweest. Maar het is nu wel ernstig hoor, Hans, want ging gisteravond of eergisteravond even een rondje wandelen hier in de buurt. Ja, en hier in de buurt heb ik eigenlijk al die vlakjes heb ik natuurlijk wel. Maar er is hier een soort braakliggend terrein waar ze een nieuwe woonwijk aan het bouwen zijn. Ik zeg, nou, daar zag ik nog één vakje. Dus ben ik helemaal door het zand heen gewandeld. Ja, zo erg is het al.
Je bent helemaal verkocht, ja.
Ja, dus, helemaal.
Ja. Dit is wel grappig, want weet je, ik ben de eerste keer eigenlijk echt met squadrats in aanraking gekomen door de Jogclub podcast te beluisteren met Bobby en Seppe. En vooral Bobby heeft al heel veel verzameld. Die heeft van de week ook zijn kaart doorgestuurd. En die had ook al gekeken naar jou. Hij meldde mij ook overigens dat er bij hen luisteraars zijn die helemaal los aan het gaan zijn. Want het is redelijk open source ook nog blijkbaar. Dus je kan via een API kan je dus met squadrats eigenlijk nog andere dingen doen. Dus ze hebben daar al applicaties gemaakt dat je mensen kan gaan zoeken en dergelijke. Of dat je kan zien van welk gebied moet ik nog hebben. Dus mensen gaan er helemaal op los. Maar Bobby die had net ook de Race Around the Netherlands gedaan. Op de fiets en had dus een heel pak nieuwe tegels erbij. En dan stuurde hij de kaart naar ons twee door. En dan zie je echt gewoon, maar echt bijna heel mooi, de grens van Nederland heeft hij gewoon in squadrattegels.
Ja, maar ik geloof dat ik meer onder de indruk was van dat hij zo'n beetje heel België had afgevinkt.
Ja. Ja, dat is wel indrukwekkend. Hè? Dat is wel, ja. Ja, vond ik ook.
Dat was echt bizar, maar goed.
Heeft nog een paar bossen, denk ik, in de Ardennen waar hij nog eens ergens moet doorheen kruisen. Maar voor de rest is het, ja.
Nou ja, het is een leuke app. En we kunnen de tijd er prima voor gebruiken, want bij een verslag kunnen we gewoon AI laten schrijven. Hè? Zetten we erbij, kan een foutje in zitten. Hè?
Ik merk het meer en meer. Ik vind het een slechte trend.
Dit is toch gestoord, Hans. Dat is toch bizar.
Ja, ja.
Het leest al voor geen meter en dan ga je ook nog eronder zetten. Kan fouten bevatten.
Ja, 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 maar dat is dan de disclaimer die je er eigenlijk moet bijzetten als je AI gebruikt. Ja. Maar ik vind, wat verslaggeving betreft, zou ik ook zeggen van blijf er van weg. Dan liever een half uur langer aan een verslag werken dan AI te laten doen. Want dan zitten er fouten in. Ik heb het zelf ook al wel eens geprobeerd hoor, om te kijken wat het geeft.
Nou ja, een half uurtje.
Of bijvoorbeeld als je een lang interview hebt of een lange YouTube-video waar je de hoogtepunten uit wil halen. En dat mist gewoon heel veel nuance en context. En je krijgt wel een goede samenvatting, maar het zijn net de punten die je zelf wel zou benoemen, die dan door de AI soms niet benoemd worden. Ja. En dan denk je, ja nee, dat gaan we niet gebruiken.
Nee, maar los van het feit dat een half uurtje langer, zeg jij, het zijn geen websites waar het binnen een uur online zat. Hè? Het zijn ook nog eens websites waar de verslagen een paar dagen later komen.
Ja, ja.
En dan nog steeds op die manier. Ja, nou ja, goed. Ja. Het is denk ik de doodsteek van je eigen website, denk je ook niet?
Ja, 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 ja.
All right, we gaan door. Want er waren best wel wat leuke wedstrijdjes, Hans. En het was dit weekend een keer weinig Ironman. Eén wedstrijd. Wel een hele mooie. Twee Challenge Family wedstrijden. En laten we daar even mee aftrappen. Challenge Salau. Want jij bent je natuurlijk al rustig aan het voorbereiden voor over anderhalve week. Wanneer we losgaan met de championship natuurlijk.
Yes.
Ik zal jou nu vast de glazen bol voorspelling doen. Je kan hem vast noteren. Will Draper, die gaat winnen, denk ik.
Goh, dat is een bouwde uitspraak. Ja, hij is in vorm hoor, maar ik heb ondertussen wel het startveld bekeken en daar zitten nog wel wat andere clippers mee tussen. Dus ja. Ik hoop voor Will dat hij mee kan gaan spelen, maar ja.
Nee, het is een heel mooi veld hoor en het is natuurlijk ook weer een beetje gechasseerd. Maar kijk, Will Draper, we leerden hem natuurlijk in Nederland vorig jaar vooral heel erg goed kennen doordat hij pijnlijk genoeg in de eindsprint Tristan Olij voorbij ging tijdens Challenge Almere Amsterdam. Mm-hmm. Bij zijn debuut daarmee dus ook Europees kampioen werd op de long distance. Maar ik zat eens eventjes door zijn uitslagen heen te gaan en die gast die heeft gewoon, hij is nog jong, hij is Brits en hij heeft echt van iets van 7 Challenge Family wedstrijden gewonnen of podium gepakt. Ja. En als je dan nu ook weer kijkt hoe die Challenge Salau wint, en ook echt geen slecht veld daar. Mm-hmm. Hij is echt oppermachtig. En op een gegeven moment komt hij met 3 minuten voorsprong van de fiets en roept hij doodleuk naar de mensen langs de kant. Joh, als het nodig is, heb ik nog een extra versnelling over? Heb ik nog gewoon energie? En ja, dan denk ik serieus dat hij wel echt wel heel serieus aanspraak kan gaan maken op die winst bij de Championship. Wat echt niet makkelijk gaat worden. En het zou me ook niet, weet je, hij kan natuurlijk zomaar ook ineens buiten de top 5 vallen. Maar ik denk dat hij een serieuze kandidaat is.
Ja, want vorig jaar zat hij net naast het podium. Hè? Dus op dat vlak, dan kent hij ook de wedstrijd. Hij staat bij mij ook wel op mijn lijstje, hoor. En hij is ook wel van de pro-atleten de hoogst gerankte met al die overwinningen die hij heeft behaald. Hij is niet meteen de meest genoemde naam. Maar ik denk ook dat dat vooral te maken heeft met dat hij nog heel weinig Ironman races heeft gedaan. En ook nog maar 2... Ik ben even aan het kijken, 2 T100 races. Dus hij doet het heel goed in het challenge circuit. Maar daarbuiten is hij wat minder bekend. En dat is natuurlijk ook altijd wel mooi. Als je dan zo'n mannen krijgt die dan een keer helemaal opvallen voor de rest van de wereld. Dus wie weet in de championship. Ik zou het hem wel gunnen, want ik vind dat een toffe gast, Will Draper.
Ja. Bij de vrouwen was er natuurlijk ook een klein Belgisch succesje. Hè? Elisabeth Curidori. Die verdedigt haar titel. Met verven, want ze pakten hem voor de 2e keer op rij.
Ja, goed gedaan alweer van Betta. Ik zeg het, bij gebrek aan België is dat voor ons nog altijd wel een beetje om naar uit te kijken. Zij ook aan de start in de championship. Dus, en we hebben daar enkel Marie Luix voor België bij de dames. Overigens bij de mannen hebben we Pieter Hemerijk. En wacht even kijken, er was volgens mij nog een tweede Belg. Ook Emmanuel Lejeune. Ja, dus ja. Dat zijn ze. Betta is een goede doen. Het is ook wel een wedstrijd waar ze van houdt, overigens. Het is echt wel ook een parcours dat daar ligt. Ik was niet echt verrast, laat ik het zo zeggen.
Nee, ben je wel teleurgesteld dat er dan weinig Belgen naar de championship afreizen? Want volgens mij geen Nederlanders trouwens.
Maaike Voren.
Oh, oké. Okay.
Okay. Die is erbij bij de dames. Die was 8e in Salau, dacht ik. Of was het in Cesenatico? Want er waren 2 challenges.
Was het nou Salau of Cesenatico? Cesenatico, geloof ik.
Ja. En dan bij de mannen had ik ook nog Jos Friedrichs gezien. Ja.
Het was Salau. Ik moest het even nazoeken, maar het was inderdaad lekker voor hem. Ja, oké, Joost Friedrichs. Maar geen serieuze kanshebbers dus. Wat heel erg jammer is, Tristan Olij die stond lang
op. Ja, maar pas op. Joost Friedrichs op een vlak parcours Almere gewijs. dat is voor hem thuiskomen in San Marin.
Maar kijk, met alles.
Ik denk niet dat hij gaat meespelen voor de dikke top 10 plaatsen. Maar
hij zou wel echt natuurlijk een hele goede race neer kunnen zetten. Hè? Begrijp me niet verkeerd, maar het is natuurlijk een heel groot verschil tussen de echt grote namen en Joost Friedrichs. Mm-hmm. En datzelfde geldt voor Maaike Voren. Die kan daar ook een hele goede wedstrijd neerzetten. Maar die gaan we natuurlijk niet in de top 5 terugzien. En waarschijnlijk ook niet nog een paar plaatsjes daaronder. Dus nou ja, we gaan het zien. Het zou mooi zijn. Het is jammer dat Tristan Olij zich van de startlijst heeft teruggetrokken. Die schijnt een beetje slordig wat sponsorverplichtingen af te moeten werken op de dag dat... Dat hij waarschijnlijk wel een hele grote wedstrijd zomaar zou kunnen winnen. Want hij is natuurlijk ook een serieuze kans hebben als hij daar aan de start staat.
Ja, dat heeft hij dit weekend nog laten zien.
Ja, inderdaad. Maar ja, dat is natuurlijk wel weer heel wat anders dan de championship. Maar hij liet wel zien dat hij goed in vorm is, hè, inderdaad, op de Brouwersdam.
Ja, ja. Ja, het is ook leuk dat hij nog zo'n wedstrijd in Nederland meepikt. Dat was ik ook wel aan het bedenken. Dat is toch altijd wel tof om die kleppers ook nog in eigen land bezig te zien.
Het is wel een beetje suf, hè, Hans. Kijk, ik weet niet of we dat nou Tristan kwalijk kunnen nemen of dan die sponsoren van hem. Ja. Maar dat je dan bij de championship, wat de grootste, belangrijkste wedstrijd is voor Janice Family, dat je dan dus sponsorverplichtingen gaat plannen, dat is wel knullig.
Ja. Ja, nee, dat is inderdaad, dat kan planningmatig wel wat beter. Alleen ja, vind maar eens een moment, hè, tegenwoordig. Dat is ook nog zoiets.
Ja, dat is ook weer waar. En we weten er het fijne ook niet van. Dus nee, we weten ook niet precies wat daar aan de hand is. Maar het is wel jammer in ieder geval voor ons. Challenge Salou dus. Tegelijkertijd vond Challenge Cesenatico plaats in Italië. Ja, dan verwacht je misschien mooi weer. Maar het viel best wel tegen, want er was hier en daar wat regen. Zorgde wel voor een wedstrijd met niet de bekendste namen. Valdemar Solok, die won bij de mannen, een Deen. Ja. En bij de vrouwen, de Zuid-Afrikaanse Bridget Teunissen. Mm-hmm. Los van dat het feit dat die namen natuurlijk niet heel bekend zijn, vond ik het wel goed om te zien dat die Solok won. Want hij liet onder andere Michele Sarsila achter zich. En dat was natuurlijk de grootste favoriet op voorhand. Was een paar weken geleden nog heel goed bij Challenge Gran Canaria.
Ja.
Ja, en als je dat soort mannen achter je laat, dan zet je jezelf toch wel weer even op de kaart.
Nee, dat is waar. Plus, die Valdemar Solok is weer zo een van die Denen die zo op kouse voeten aan het opkomen is.
Ja.
Dus wel eentje om in de gaten te houden. Vorig jaar ook al de 70.3 Ironman Poznan gewonnen. Tweede in Emilia-Romagna en in Warschau. Dus... Ja, dit is wel een kerel die eigenlijk weer vanuit het niets, maar dat is vaker wel met de Denen. Die hebben toch altijd wel goede long-distance atleten. Dit is ook een man. Helaas staat hij niet op de lijst voor de championship. Want hij heeft vorig jaar alleen maar 70.3 Ironmans gedaan. Maar wint dus wel Cesenatico. En doet dat op een mooie manier. Dus eentje om in de gaten te houden. Hij staat al wat langer ook op mijn radar. Omdat het een naam is die je niet meteen kent. En dat is dan met een Deens vlaggetje achter de naam vaak wel het moment dat ik denk van hier moeten we even opletten.
Ja, even een beeld voor me, Hans. Want de championship is nu al een paar keer gevallen. Nou, de luisteraars die weten inmiddels wel dat jij daar over anderhalve week dus gaat speakeren. Het is niet jouw eerste keer natuurlijk voor de championship. Ik ben er ook bij. Zeker ook niet mijn eerste keer. Ik ben er eigenlijk de afgelopen 5-6 jaar non-stop geweest. Ik zit ook weer op de motor. Dus wij zullen ook tijdens de wedstrijd weer in nauw contact met elkaar staan. Jij zult onder andere mijn updates gebruiken om alle toeschouwers te voorzien van de laatste informatie op de fiets, et cetera. Maar de championship vergt veel voorbereiding voor jou. Hè? Hoe doe je dat? Hoe ziet dat er een beetje uit? Ben je dan nu al begonnen ook daarmee? Of?
Ja, ik ben er nu echt wel mee begonnen. En dat begint eigenlijk met vooral de pro-lijst erbij te nemen en daar wat op te studeren en palmaressen erbij te zoeken. Dat is tegenwoordig allemaal wat gemakkelijker met de site van de PTO.
Dat is top, hè?
Een goed overzicht geeft van hun resultaten, maar daar staat ook niet alles bij. Want verder is dat bij mij ook... Instagram is bijvoorbeeld tegenwoordig ook wel een goede om te kijken van hoe staan ze ervoor en wat maken ze mee in het leven. Want de prestaties, dat is één ding. Maar het verhaal er rond, dat is een ander ding. En dan plus ook toch wel een beetje proberen ook ze te herkennen. Want er zijn best wel wat pro's tussen die ik goed ken. Maar zeker bij Challenge, ja, we hebben dat al een paar keer gezegd, dat is het circuit waar je de nieuwe talenten ziet opduiken. Ja, en dat zijn dan atleten die ik wat minder vaak tegenkom. En daar moet ik zelf dan ook wel wat op studeren van welke outfit, welke sponsoren, welke fiets, welke wetsuit. Weet je, dat je niet met de mond vol tanden staat als je iemand ziet komen. Want ja, als je op nummers moet afgaan en enkel nummers moet aflezen, dat is zo niet mijn ding. Dus op dat vlak... En dan durf ik af en toe wel eens een foutje te maken. Dus soms denk ik ook van, Hans, je zou beter eens wat meer naar de nummers kijken. maar goed, dat niet altijd even gemakkelijk. Maar dat vergt wel wat dagen voorbereiding. Ja, ik ben er wel een paar dagen mee zoet.
Ik ben wel heel erg benieuwd naar Daniel Beckerkart, die daar op basis van een wildcard gaat starten. Hè?
Ja, ja. Ja, maar ja, het lijkt wel of dat hij er even uit geweest is. Maar hij werd dan wel bijvoorbeeld tweede in de Volcano Triathlon. Achter onze Belg. Dus op dat vlak... Ik denk dat hij het nog altijd wel kan. Maar inderdaad, het is zo... een tijdje geweest dat je daar in de bekken gaat, dat je er wat minder van hoorde. Ik ben nu even aan het zoeken op de PTO-site.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook vooral mentaal een hele zware tijd achter de rug. Hè? Want hij won een paar jaar terug eigenlijk ongeveer overal waar hij stond.
Ja.
Daarna kwam hij in zwaar weer. En hij heeft natuurlijk een paar maanden geleden inmiddels dat ja, toch wel opvallende videootje online gegooid. Waarin hij eigenlijk mensen inzage gaf in het feit dat al zijn grote sponsoren, met Red Bull en Canyon voorop, hem hebben laten vallen.
Ja.
Althans, laten vallen is natuurlijk een betrekkelijk begrip. Maar die hebben gewoon het contract niet met hem verlengd. Mm-hmm. Ja, dat is ook niet zo heel gek natuurlijk als je als topatleet op een gegeven moment niet meer wint. Want ja, dat is wel waar het om gaat voor die merken. Maar hij was daar behoorlijk openhartig over. Iets wat hem natuurlijk ook niet heel erg in dank afgenomen zal zijn door die merken, vermoed ik zomaar. Ja, dus hij kan wel heel hard hele goede prestaties gebruiken, denk ik.
Ja, ja. Ja, het is van Challenge Road geleden. Hè. Toen werd hij 7e vorig jaar. Ja, ja. Maar werd in datzelfde jaar ook wel 4e, bijvoorbeeld de Ironman Texas. Weet je, dan ben je daar wel, dan sta je tussen de mensen. 7:35. Maar dan een DNF in Frankfurt, DNF in Nice op het WK. Ja. Dus het is geen topjaar geweest. En het is niet de Daniel Bekkegaard van pakweg 3 seizoenen geleden. Toen hij wel veel won. En je wordt er natuurlijk niet jonger op, hè, want dat speelt natuurlijk ook mee. Is er 30? Nu, ja, in principe is dat een goede leeftijd voor de long distance. Maar dit zijn wel de jaren dat het moet gebeuren, Tim.
Ja, dit zijn zeker de jaren dat het moet gebeuren. Maar goed, we gaan het zien. Interessante namen op de startlijst in ieder geval. Gaan we even naar die Ironman die dus dit weekend ook plaatsvond. Want dat was toch ook wel een lekker veld.
Ja.
En dan heb ik het over de Gulf Coast natuurlijk. En,
ja, 70.3 Gulf Coast.
70.3, met iets korter zwemmen. En dat was ook niet per se in het nadeel van de uiteindelijke winnaar, denk ik, Sam Long.
Nee.
Maar hij was ja, eigenlijk weer ouderwets sterk.
Ja, en meer dan dat. Hij, was, hij zat op recordkoers, want hij heeft in het fietsen het nieuwe record te pakken op een 70.3 Ironman. Heeft op die 90 kilometer echt zwaar gevlamd. En wat was er nu weer? 1,47?
Ja,
zoiets. Gewoon ontiegelijk hard gefietst. Natuurlijk, ja, maar de helft moet zwemmen, dus dan heeft hij nog genoeg jus over in de benen om goed te fietsen, want hij verliest typisch in het zwemmen veel tijd. Nu was het, wat was het, anderhalve minuut of zoiets dat hij verloor. Want het was best nog wel een mooi veld dat er aan de start stond. Maar je weet dan, ja, Sam Long komt voorbij gevlogen en dan op recordtempo, ja, dan ben je eraan voor de moeite. En in het lopen gaat hij dat dan ook niet meer afgeven.
Dat was natuurlijk een beetje de vraag, hè? Want dat was bij die... welke wedstrijd was dat nou laatst? Was dat nou Ironman Oceanside 70.3? Waar die samen met Jonas Schomburg natuurlijk vooruit ging op Bloemenveld. Ja, en toen blies hij zichzelf toch aardig op in die slotfase.
Nee, klopt.
En ja, je moet het nog maar doen. Hè? En het lijkt natuurlijk allemaal zo makkelijk, hè, Hans. En het is wel grappig, want Bloemenveld, die was nou laatste gast bij Jan Frodeno in die podcast van Frodeno. En daar zei hij ook van, het is best wel lastig. Want hij zegt, ik beschouw mezelf een beetje als de atleet die, waarvan eigenlijk wordt geacht dat je de wedstrijden maar wint.
Ja.
Nou, als je het wint, dan is het een soort afgevinkt. Dan is het maar zo. Als je verliest, dan zit het nog 4, 5, 6 weken in je hoofd.
Ja.
En dat is natuurlijk wel zo. Hè? Het is altijd maar, iedereen gaat er maar vanuit dat die grote namen, de Bloemenvelds, de Sam Longs, de Hayden Wiles, noem ze allemaal maar op, Alex Yee, ja, die winnen wel even. En als ze niet winnen, dan is het een teleurstelling. Maar winnen is nooit een vanzelfsprekendheid.
Nee, klopt. Ja, we hebben het onlangs nog besproken, hè, met Pieter Hemerijk, die toen ook in dat interview aangaf van, ja, je bent eigenlijk maar zo goed als je laatste race, dus, want daar word je altijd voor herinnerd. Dus nee, dat klopt.
Ja, nou, het was in ieder geval een mooie race. Bij de dames ging de winst naar Grace Alexander. En die was eigenlijk al heel vroeg aan het domineren. Die kwam nergens echt in gevaar. Alhoewel, Victoria Lopez, die kwam nog dichtbij in de laatste kilometers. Op 20 seconden. Ze had uiteindelijk gewoon net genoeg marge over, Alexander eigenlijk.
Ja, nee, dat is een duidelijke winnares, maar inderdaad, Lopez die kwam nog wel wat opzetten. Dus op zich nog een klein beetje spannend, maar uiteindelijk, ja, dan je weet dat Grace Alexander dit wel aan kan. Ja, maar een mooie wedstrijd eigenlijk uiteindelijk.
Ja, Nou Hans, er zijn er twee onderwerpen die ik sowieso nog met je wil bespreken. Eentje is, ja, wat mij betreft, heel mooi nieuws voor jullie, Belgen. Het andere is eigenlijk, wat mij betreft, een beetje angstaanjagend nieuws voor de Nederlanders. Waar zou ik mee moeten beginnen?
Goh, misschien met het angstaanjagende nieuws?
Ja, laten we dat doen. Dan is het, hebben we het negatieve niet als laatst. Maar dit weekend vond namelijk ook een Europe Cup plaats. Hè? Europe Triathlon Cup Caorle in Italië dus. Nou, dan moeten we even bijzeggen dat het echt niet de meest sterk bezette Europe Triathlon Cup was. En ik maak me een beetje zorgen, Hans, over het niveau van de Nederlandse atleten. Ik zeg het maar gewoon. Ik weet ook niet of je dat met me deelt. Maar er is bijna geen één wedstrijd meer, Hans, waar wij als Nederlanders op die korte afstand een prominente rol spelen.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wat minder naar de Nederlanders heb gekeken. En vooral naar de Belgen, die het daar wel redelijk goed deden. Ja. Overigens, minder bezet. Ik heb er zondag, want ik stond op het Belgisch kampioenschap jeugdtriathlon. En daar waren een aantal mensen ook van de federatie, waaronder onze topsportcoördinator, Maarten de Wilde. En we hadden het erover van, ja, die Fransen, die daar 1, 2, 3 en 4 worden. Mm-hmm. Ik zei ook tegen hen, ik zeg, dat zijn namen. Ik zeg, daar heb ik zelfs nauwelijks van gehoord. Ik zeg, moet ik nu al de Franse circuits gaan meevolgen om daarin mee te zijn? Want je hebt ze op elk niveau. Je hebt op WTCS heb je top Fransen, op de World Cup heb je goede Fransen en nu ook op de Europe Cups. En hij zei, ja, maar het zijn allemaal lopers. Hij zei, als je gaat kijken ook naar in die wedstrijd, het was een grote groep die naar de finish ging. Of ja, grote groep, eigenlijk niet eens supergroot. En ze hadden denk ik een 15 seconden voorsprong op de achtervolgende groep, de kopgroep. Maar dan vier man in die kopgroep is Frans en vier man loopt naar de eerste vier plaatsen. Met 15.05, 15.07, 15.13 en 15.13 als looptijden. Mm. Wat een stuk sneller is dan de meeste van het veld. Behalve onze Ibe Baalde, die liep 15.15. En werd zesde, dus had hij meegezeten in die kopgroep, had hij meegedaan voor een podiumplaats. Dus Ibe is echt wel in vorm. Als ik dan kijk naar de Nederlanders, ja, Niels Vallane, die wordt vijftiende, maar die loopt dus een 16 rond. Wat in principe niet echt slecht is, maar dan speel je niet meteen mee. Rick van der Knaap, die zat de groep verderop, denk ik. Ja, die loopt 16-18. Dan kom je er ook niet aan te pas op dit niveau, laat staan op World Cup of WTCS niveau. En dan Valentin van Wers, die is uitgevallen, dus dan weet ik niet wat daarmee mee gebeurd is.
Ja, en dan hebben we nog Hugo-Jan Bosser en Roel Kwijthaal, die laatste worden. Hun looptijd heb ik niet eens per se bij de hand. Maar weet je wel, het gaat me vooral om die verschillen, Hans. Want ja. Niels van Laan, inderdaad 15. En dan denk je 15, oké, dat is best aardig. Maar jij zegt heel terecht, dit is een Europe Cup. Dit is nog niet eens een World Cup. Laat staan een WTCS. Je komt op 1 minuut 10 achterstand binnen. Het is zo ver van waar je moet zijn. Ja. En in dat opzicht, ja, dan maak ik me een beetje zorgen. Want kijk, we hebben een Mitch Koopman, die overigens ook nog niks heeft laten zien dit jaar. Ik ben ervan overtuigd dat gaat echt nog komen. Want die heeft zichzelf al heel vaak bewezen. Dus daar maak ik me niet zo heel veel zorgen over. En we hebben een Ian Pennekamp die zichzelf dit jaar natuurlijk al wel een paar keer heel mooi heeft laten zien. En die ook echt wel op de goede weg lijkt. Maar daarachter is zo'n enorm gat. Want ook een Gjald Panjer die er bij de World Cup in Chengdu totaal niet aan te pas komt. Ja, de spoeling is echt heel erg dun nu bij ons, heb ik het idee.
Ja, dat is wel. Dat is natuurlijk het moeilijke. Hè? Dus, en het wordt alleen maar lastiger.
Ja.
Dat is, hè, ik heb het er nogal over gehad. Als je met atleten zelf praat, die zeggen ook van, ja, overal komen gewoon sterke atleten nu aan de start in de zoektocht naar punten voor Los Angeles. Ja. Dus ja, het is een moeilijke periode nu waar veel atleten door moeten, maar het moet beter. Dat, en vooral in het lopen, want daar zit het hem in. Hetzelfde in Chengdu. Om daar al wat voorsprong op te nemen. Ja, daar komt een groep van 64 man uit T2. Ja. En dan is het gewoon één lange loopkoers. Ja, dan moet je wel een lage 15 en eigenlijk best nog een hoge 14 kunnen neerzetten. En ja, als dat niet gebeurt, dan kom je er niet aan te pas.
Als je dan ook naar die winnende tijden kijkt, dan is 50 minuten 14, hè? Mm-hmm. Het is echt razendsnel, hè?
Ja, 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 absoluut, absoluut. Ja, maar ik zeg, het is eigenlijk één lange spurt gewonnen daar, geworden met bijvoorbeeld bij ons Arnaud Mangal, die echt nog heel goed gelopen heeft. Maar die wordt dan negende, omdat hij heel slecht gepositioneerd zat bij de wissel en ook niet de snelste wissel had. Als hij vooraan in de groep zit, dan speelt hij mee voor de medailles. Nu wordt hij negende, omdat hij heeft een pak volk moeten inhalen in het lopen. Maar het is te gek voor woorden, 64 man samen naar op het loopparcours, dat echt echt enorm. Ja. Dus het maakt het er allemaal niet eenvoudiger op. Ik denk voor een aantal zal Yokohama, denk ik, welkom zijn volgende week. Omdat daar is een beduidend kleiner veld aan de start. Omdat het is natuurlijk een serieuze verplaatsing in deze fase van het seizoen. Ik denk dat een aantal atleten van Chengdu nog doorreizen ook naar Yokohama. Ja. Dat is denk ik bij Arno en Erwin ook het geval. Jolien Vermeijler die pas bijvoorbeeld voor Yokohama, omdat hij zei van zo'n lange verplaatsing, daar zit ik nu op dit moment in het seizoen niet op te wachten. Haar resultaten zijn sowieso goed. Maar dat is nog eens wel eens een kans van, ik denk dat er iets van een 40 mannen of zo aan de start komen in Yokohama. Dus dan heb je iets meer ruimte om je te tonen, maar dan moet je het natuurlijk ook nog wel doen, hè, Tim? Dus,
dat. En we hebben dan bij Nederland, zie ik nu Gjald Panjer aan de start, bij de mannen en bij de vrouwen geen Nederlanders, dus... ook dan is de spoeling dus weer dun. Maar als ik jou dan op de man afvraag, want ik had een discussie naar aanleiding van deze Europe Triathlon Cup, toen kreeg ik een berichtje van een Nederlandse topatleet, die echt wel weet waar hij het over heeft. Ik zal geen naam noemen, want dat vind ik niet netjes. Ik heb ook helemaal niet met hem besproken, met hem of haar besproken, dat we dit in de podcast gaan doen. Maar die zei me van, die vroeg aan mij op de man af, vind je dit een goede prestaties van de Nederlandse in de Europe Triathlon Cup? En toen zei ik, nou, eerlijk gezegd niet. En toen legde ik ook uit waarom, omdat ik gewoon vind dat het gat heel groot is. En toen zei diegene, maar 5 jaar geleden had je hiermee podium gepakt. Toen zei ik, ja, maar het is toch helemaal niet relevant of je er 5 jaar geleden podium mee had gepakt. Ja. Het gaat toch echt om nu, toch?
Nee, maar het geeft wel een goede indruk van hoe hoog het niveau is tegenwoordig, dat wel. Dus, maar je moet mee met dat niveau. Mm-hmm. Want dat is het hem ook. Ik bedoel, je kan... hoe zeggen ze dat altijd weer met die mooie banken en verzekeringsreclames? In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie op winst in de toekomst. Ja,
dat. Nou ja, precies dat. Ja. Ja. Nou, het is inderdaad... Maar goed, die ontwikkeling zagen we natuurlijk al langer toch, Hans. Dat het niveau hard omhoog gaat.
Ja.
En dat alleen nog de beste atleten nu niet aanhaken.
Ja. Nu... Wat dat betreft, en dan heb ik meteen een mooi bruggetje te pakken naar waar ik stond zondag, het Belgisch kampioenschap jeugdtriathlon in Zwevegem. Fantastische wedstrijd. 104 atleten bij de jeugd B. Dat zijn dan de jongeren van 14 en 15 jaar. En dan hebben we dan jeugd A en junioren samen. Bij jullie is dat denk ik junioren 1 en 2 dat heet. Dat is dan in één categorie samen. Maar die strijden bij ons ook samen, net om die competitiviteit te verhogen. Dus jeugd A is 15 en 16 jaar. 16 en 17 jaar. En junioren is 18 en 19 jaar. Mm-hmm. Daar stond bijna 170 man aan de start. Ja, jeugdwedstrijd, Tim.
Ja,
170 atleten. En zowat iedereen was er. Dus
en was het ook
bezetting.
Eerlijk gespreid over jongens en meiden, Hans? Of was dat
De meisjes waren ook redelijk goed vertegenwoordigd. Ik denk een 50-tal meisjes. Okay. Wat dus ook wel vrij veel is. In types een categorie, want vooral de juniorencategorie, dat was de laatste jaren soms wel een aandachtspuntje, dat daar niet heel veel doorstroom was. En vaak veel meer jeugdatleten dan junioren, maar dat is nu wel wat beter. Dus eigenlijk goed verdeeld over die twee, als je dat vergelijkt met wat je types in triathlon ziet. Maar het was fantastisch om te zien. Ik bedoel, dit was echt wel gewoon echt een wedstrijd waard, weet je. Normaal gezien zou je zeggen van, oké, jeugdwedstrijdje erbij en zeker een BK. Maar dan merk je ook, het niveau was superhoog en daar werd gestreden voor elke morzel grond. Er is gespurt geweest. We hebben mooie solo's gezien. Nog een shout-out naar Arkan van Overschel. Die won daar voor eigen club en voor eigen volk. Ik kreeg ook nog overigens te horen dat zijn mama alle 336 afleveringen van Triathlon Praat heeft beluisterd. Dus ik had daar ook een beetje beloofd van dat Arkan zeker zou voorbij komen in deze aflevering. Maar ook goed gedaan, want hij ging als enige jeugd-A-atleet mee met drie junioren op de fiets in de aanval. En heeft dat dan tot aan de streep doorgetrokken en won. Weet je, ik heb gewoon fantastische races gezien, maar we hebben het er eigenlijk met een paar mensen over gehad dit weekend, van ja, dat niveau, dat is echt, dat ligt zo hoog en dat is ook gestegen tegenover vroeger. Als je dit vergelijkt met een BK van 5 jaar geleden, ja, dit was heel anders. Hier wordt gewoon heel sterk gezwommen, sterk gefietst en dan snel gelopen, goede tijden. En het was ook nog wel fantastisch om te zien van hoe er gespurt werd voor de Belgische titel. Bij de junioren was dat echt wel Runar de Meulenaar die nog zo'n laatste jump zette. Overigens, als Mats de Koene luistert, een tip, niet omkijken. Want ik sprak Runar na afloop en die zei tegen mij, ja, ik zag in die laatste 100 meter, zag ik op een gegeven moment dat hij omkeek van waar ik zat. En toen wist ik van... Ik denk dat hij aan zijn max zit, dus ik ga proberen nog een jump te plaatsen. En dat heeft hij gedaan aan de finish. Dus de tip is nooit omkijken.
Dat is volgens mij voor junioren altijd lastig, hè? Niet omkijken.
Ja, nee, inderdaad. Dus, maar het was mooi om te zien. Luca van der Brugge bij de meisjes bij de junioren gewonnen. Een lange solo. Die is als eerste uit het water gekomen en dan op de fiets en het lopen weg. Nog de snelste looptijd neergezet. Die had al een ticket overigens voor het EK, want het was ook selectiewedstrijd voor het Europees kampioenschap. Dus ik was blij dat ik daarbij was. En ja, ik zeg het, het was echt een topdag. Dikke sfeer, veel volk, veel spanning, veel spektakel, mooie kampioenen. Met overigens nog een bijrolletje, of ja, een bijrol, een echte bijrol voor Quinn van Wissen. De Nederlander, die werd tweede overal bij de jongens jeugd B. Kwam natuurlijk niet in aanmerking voor het BK. Ja. Maar die streed wel mee mooi voorin. En dan denk ik ook van, waarom hebben we dat niet meer? Want dat was eigenlijk het punt dat ik na een lange uitleg daarvoor wou maken. Is, waar zitten dan die Nederlandse jeugdatleten? Kom meedoen op het BK. Er zijn een aantal Belgische atleten die trekken... binnenkort naar het NK Sprint, om daar ook wat ervaring op te doen en de strijd aan te gaan met de Nederlanders. Dus dan denk ik ook van, ja, waarom laat je dan niet wat Nederlandse jeugd ook meeracen in een Belgisch kampioenschap bijvoorbeeld?
Ja, maar ik denk dat het antwoord eigenlijk een beetje is wat we net ook al bespraken qua die elite-atleten. Ik ben een beetje bang dat we gewoon niet zo'n hele brede spoeling hebben op dit moment, Hans. Mm-hmm. Want ook junioren zie ik eigenlijk, weet je, een paar jaar terug... toen hadden we het echt wel regelmatig, ook in de podcast, over junioren die zich dan lieten zien bij de juniorenwedstrijden internationaal ook. Hè? En dat hebben we allemaal niet meer. Dat, in Nederland, je ziet ze eigenlijk nergens meer voorbij komen. En ja, misschien is dat ook wel het antwoord. Hè? En ik denk dat je dan eerst inderdaad je ontwikkeling moet gaan zoeken binnen de eigen landsgrenzen. Mm-hmm. Voordat je er überhaupt maar over nadenkt om buiten Nederland te gaan racen.
Ja. Ja, terwijl wij hebben op dit moment een aantal junioren waarvan ik denk van... Het is natuurlijk nog heel lang naar het EK. Het is laat op het seizoen pas. Maar die daar ja, toch wel mogen zeker
ja.
Ja, mikken op een top 10 plaats. En in een beste... Ja, ik denk echt dromen van een podium, dat is misschien wat hoog gegrepen. Want we zitten met een aantal landen die op dat vlak nog straffere jeugdtalenten kunnen voorleggen. Maar het is niet dat we daar naartoe gaan voor 25ste of 30ste te worden.
Nee, ik denk dat jullie België wat dat betreft echt op dit moment een stuk rijkelijker bedeeld zijn, hoor. Wat, ja. Als je het daarover hebt. Dus, ja.
Maar goed, je merkt ook wel, de jeugdatleten, ze hangen hard aan elkaar. In wedstrijd is het echt wel competitie, wordt er fel gestreden. Maar wat ik mooi vond, ik heb daar twee voorbeelden van overigens. Het eerste is Jolien Vermeijlen, die kwam de truien overhandigen. Ah, bij de podiumceremonie. Ja, dat vindt die jeugd fantastisch. Om een tweevoudige Europees kampioen te hebben die dan de truien komt uitreiken. Het wordt op elk vlak wordt het heel serieus genomen. Dus dat helpt ook wel voor die jonge gastjes en die jonge meiden. En een tweede is, de meisjes die vertrokken 5 minuten na de jongens. En we kregen een langgerekte spurt, dat was, dacht ik, bij de meisjes jeugd C. Ja, met Rosanne Kuivens. En Axelle Lagassi. En er liepen twee jongens voor die twee meiden. En die voelen dat die aan het spurten zijn. En die kijken en die zien die meisjes komen. En die zetten alle twee een stap opzij, zelfs van het parcours, in hun eigen wedstrijd, om volledig ruimte te geven aan die meisjes. En puur spontaan. En ik vond dat zo'n mooi beeld van die dag, dat je zegt van ja, dat is sportiviteit en top.
Ja, dat is echt top, ja. Dat zie je niet vaak, hè?
Nee, inderdaad. Dus, en dan merk je echt zo van, ja, ik denk dat wij met een zeer goede generatie zitten, maar ook het feit is van, ze hangen heel hard aan elkaar, er is veel fair play, ze komen elkaar ook vaak tegen, ze gunnen elkaar veel. Ja, ik ben wel blij met de jeugd. En ik was super blij dat ik erbij kon zijn als speaker op dit jeugd-BK. Dat gebeurt niet altijd, want het is al zo'n drukke kalender. Maar dan ben ik ook wel blij dat ik een jeugdwedstrijd kan meepikken die ook gewoon eigenlijk aanvoelt als een topwedstrijd. Dat is,
ja, tof. Nou, iets wat ook aanvoelt als een topwedstrijd was in Almere, waar ik natuurlijk vandaan kom. Tri Almere.
Ja.
En als je het dan over druk bezette wedstrijden hebt, Hans. Stijf uitverkocht, meer dan 1000 deelnemers op een eendaags evenement. Dat zijn ook wel indrukwekkende cijfers natuurlijk, hè?
En, ja, ja.
Het was echt een hele toffe race. Ik was er niet bij, want ik had andere verplichtingen. Maar ik heb natuurlijk alle foto's voorbij zien komen. Verslag gedaan ook, wat dat betreft. En dat zag er echt heel erg vet uit. Omstandigheden waren goed. Mooi, lekker zonnetje. Wel aardig wat wind. Maar goed, dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij als je in de polder raced.
Ja, het was een 100 kilometer race overigens. Hè?
Ja, maar dan hebben ze hem iets anders ingedeeld dan de T100. Want het is dan 1 kilometer zwemmen, 89 fietsen en 10 lopen. Dus de verdeling is wat anders, maar in totaal wel 100 kilometer. En ik zou bijna willen zeggen, good old Annemarie Rustenburg, die daar met de zegen vandoor ging. En bij de mannen, Steven Hogeveen. En allebei best wel dominant. Allebei heel sterk. Wel jammer, zeker in de mannenrace, dat Marijn Markussen, die echt heel graag leren wilde doen. En ook echt die T100 wilde winnen. Die was de week voorafgaand heel erg ziek geworden. Dus die meldde zich een avondje van tevoren af. Heel erg jammer. En Stijn Jansen, natuurlijk ook wel een van de favorieten. Die had te maken met materiaalpech. Die had last van een zadel wat constant naar beneden zakte. Dus die heeft er eigenlijk al in de eerste kilometers de brui aan gegeven.
Ja.
Maar goed, neem niet weg. Hele mooie wedstrijd gezien. En wat ik gewoon vooral heel erg tof vind, is dat je dus zo vroeg in het seizoen een wedstrijd hebt. En als je die beelden ziet, Hans, van die expo, gewoon echt een veld zwart van de mensen. Dat is echt vet.
Ja. Ja, het is mooi om te zien. Hè. We hadden hetzelfde in Lievegem, waar de eerste halve triathlon van het seizoen was in België. En daar ook, bijna 500 deelnemers. Overigens gewonnen door Tom van der Hogestraten, de zegenkoning van vorig jaar. Vorig jaar de 7 gewonnen. Nu heeft hij zijn eerste alweer te pakken. En nog opvallender, Joni van Houten. Haar derde overwinning op 10 dagen tijd.
Bizar, hè?
Ja, hè? Dat is echt wel...
Aan de andere kant, je kijkt er bijna niet meer van op.
Nee. Voilà. Dus nu ze is in volle voorbereiding op de Ironman van Tours in Frankrijk. Als ze zo verder gaat, dan moet ze die gewoon gaan winnen. Punt. 3-3, dat is een mooi rapportcijfer. Dus,
We gaan het zien. Maar mooi weekendje wat dat betreft. Hans, ik zei net tegen jou, ik heb angst en jagen nieuws, maar ik heb ook heel mooi nieuws voor de Belgen.
Mm-hmm.
En dat wil ik natuurlijk nu dan wel eventjes bespreken, want het zou zonde zijn als het niet zo is. Ik zag het bij jou voorbij komen.
Oh ja, dat was mijn puntje dat ik nog had voor straks. Ja, ja.
Ja, oké. Okay, nou, ja, want ik heb het vervolgens net overgenomen. Jelle Geens, die maakte natuurlijk zijn debuut, Ironman debuut, vorige maand in Texas. Nou, race eigenlijk de hele dag heel sterk, tot hij na zo'n 30 kilometer hardlopen helemaal stil kwam te staan met krampen. Maar hij gaat het opnieuw proberen, want hij wil gewoon toch naar dat WK op Kona. En hij gaat nu naar Lake Placid.
Lake Placid, inderdaad. Ja,
ook niet de minst sterk bezette wedstrijd.
Nee. En opnieuw in de States, hè? Want dat is dan eigenlijk de meest opvallende. Hè? Want hij heeft dan net Texas gedaan en dan gaat hij het nu opnieuw in de States proberen. Is toch altijd weer, hè, vanuit Australië naar de Verenigde Staten, toch ook altijd een vermoeiende lange reis. Dus ik vind het wel een opvallende keuze. Maar ik vind het wel goed dat hij de knop heeft omgedraaid. Heeft ook duidelijk aangegeven van waar zijn leerpunten liggen. Hij is van plan van niet meer als een gek aan de marathon te beginnen. En noemde ook als voorbeelden Vincent Louis en Casper Stornes. Dat hij zei van ja, die hun marathon pace was gewoon veel beter. Die beginnen rustiger. Maar die mannen die komen dan wel als derde en vierde binnen. En ja. Daar heeft hij wel van geleerd. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat hem het deze keer wel lukt. En dat hij dat slot voor Kona kan pakken. Want ja, dat is natuurlijk het grote doel. Ja.
Ja, ik moet wel zeggen, ergens snap ik het ook wel. Kijk, je wil natuurlijk niet dat een tweevoudig wereldkampioen 70.3, bij wijze van spreken, een kleine Ironman 70 of een kleine Ironman ergens in Azië pakt om maar dat slot op Kona te pakken. Maar hij kan wel iets eenvoudigere wedstrijden selecteren, zou je zeggen. En ik vind inderdaad ook die keuze van Amerika zo opvallend. Want vanuit Australië naar Amerika, nou, er is eigenlijk geen langere reis denkbaar. Europa is dan echt wel aanzienlijk korter. En dan denk ik, ja, dat vind ik dan ook wel weer gek of zo.
Ja, nee, ik vond het ook, ja.
Nou, ik denk eerlijk gezegd wel, als ik hem zo zie in die video, want hij heeft een video erbij geplaatst, hè. Hij ziet er wel, niet alleen sterk, maar ook gewoon lekker ontspannen uit, eerlijk gezegd.
Ja, maar die indruk gaf hij mij voor Texas ook. Dus
ja, dat is ook wel
niet waar. Altijd alles zeggen. Dat,
Nee. Nou ja, hij heeft nog eventjes, hè, 19 ja. juli, Ironman Lake Placid. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij nog 2 maanden om zich goed voor te bereiden. En ik heb er 0,0 twijfel aan dat hij echt alles op alles gaat zetten om daar dan sterk aan de start te verschijnen. Dus dat beloopt wat. Ja, de komende weken vooral even afwachten wie daar nog meer op het startveld aan de start gaan staan. Maar het zal een flink lijstje worden, denk ik, gezien de historie van die wedstrijd.
Ja, absoluut.
Oké, Hans. Zijn we er doorheen, denk ik, hè?
Ja, want jij had mijn laatste puntje mee gepikt. Dus ik heb voor een keer niks meer.
Nou, dan gaat de hele traditie van de podcast gaat in één keer overboord.
Ja, misschien ja, dan toch één puntje. En dat is dat volgende week jullie een andere stem zullen horen. Ja. Tim die trekt nog even Duitsland in voordat hij doorreist naar Samorin.
Oostenrijk ga ik in.
Of Oostenrijk, ja, sorry. Ja. Klonk allemaal Duits, maar dit is Oostenrijk inderdaad. Ja. Tegeltjes gezoeken.
Ja, tegeltjes zoeken.
maar we hebben wel een zeer waardige vervanger volgende week in de podcast. Niemand minder dan professor Jeroen Scheerder. Namelijk de auteur van Vlaanderen zwemt, fietst en loopt. Man die dus echt empirisch onderzoek heeft gedaan. Een academisch onderzoek naar de groei van triathlon. Heeft daar nu een nieuwe versie ook onlangs van uitgebracht. Is de man die eigenlijk alles weet over waar het in zit dat de populariteit van triathlon zo aan het stijgen is. En ook, want dat is dan in aanloop ook naar die chillathlon die in Antwerpen plaatsvindt op 31 mei, waarom mensen ook meer en meer gaan voor de beleving en minder voor de competitie. En dus eigenlijk een slow triathlon willen gaan doen. 2000 atleten die daar aan de start komen. Het is echt gigantisch. Ik heb gisteren nog iemand van de organisatie gesproken en die zei, ja, we hadden aanvankelijk gedacht aan max 800 atleten. En het is bijna het driedubbele. Dus het is echt wel gek hoeveel volk dat er aan de start komt. Dus maar daar gaan we verder over babbelen in Triathlon Praat 338 met Jeroen Scheerder.
Ja, beloof me één ding, Hans. Af en toe even een harde G erin gooien, hè? Ook voor de Nederlandse luisteraars dan.
Ja, hartstikke gezellig gaan we het maken.
Nou, het lijkt er niet eens op, Hans. All right, Hans, dat wordt een hele mooie aflevering. Ik wens je alvast heel veel plezier daarmee. Ik ga hem natuurlijk terugluisteren. En dan een paar dagen later komen wij met z'n tweeën live vanuit Samorin. Dan gaan we een voorbeschouwing met elkaar maken op die wedstrijd, de championship dus. En dan de week daarna komen we gewoon weer terug met een eigenlijk reguliere aflevering. Dus genoeg te luisteren de komende weken. En ik zou willen zeggen, tot volgende week.
Tot dan.